1 Timotheus 3, vers 8. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, en dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren, want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Zover. En dit gedeelte sluit dan natuurlijk rechtstreeks aan bij het voorgaande, waarin gesproken werd over wat genoemd wordt de plichten van opzieners. En hierna, vanaf vers 8, worden het dan kennelijk de plichten van de diakenen. Maar of het plichten zijn, weet ik niet. In elk geval vinden wij een beschrijving van, laat ik maar zeggen, eisen, al is het wat een zwaar woord, waaraan de opziener dan wel de diaken aan zou moeten voldoen. Ten einde op niet al te ingewikkelde wijze het ambt te vervullen. Want daar komt het in de praktijk op neer. We hebben vorige keer al vastgesteld dat er geen mens te vinden is die aan al deze dingen beantwoordt. Dat kan het dus ook nooit zijn. Voorwaarden zijn het zeker niet. Maar ik zeg meestal maar, voor zover men hier niet aan beantwoord, krijgt men het daarna moeilijk dus. Want zo zit dat in elkaar. Ik ga er niet meer uitgebreid op in. Want dat hebben we al gedaan naar aanleiding van de opzieners. Wat hier van de diakenen staat is in principe hetzelfde, met een klein onderscheid. Maar in beginsel gaat het om precies hetzelfde. Ik heb al gezegd, diakenen zijn dienaren. Dat is wat het woord gewoon ook betekent. Dat men het niet vertaald heeft, maar gewoon heeft laten staan. Ja, eigenlijk gewoon in het Grieks. En dus getranslitereerd heeft. Dat is omdat het gaat om dienaren in een speciale functie, namelijk binnen de gemeente. En vermoedelijk is het ook gebeurd omdat men er in kerkelijk verband specifieke inhoud aan het begrip gegeven heeft. En daarna wordt het vertalen dus wat lastiger. Maar goed, dienaren dus. Dienaren in de gemeente zouden net als de opzieners eerbaar zijn, niet tweetongig. Als je dus twee tongen hebt, dan kom je niet in aanmerking, moet je er een laten amputeren, denk ik wel eens. U weet wat tweetongig betekent, hè? Met de ene tong praat je in de ene richting en met de andere tong praat je andere dingen in de andere richting. Dat is het ongeveer. Zoals de slang daar nog wel eens de gewoonte van heeft, hè? Maar vooruit. Maar daar verwijst het ongetwijfeld naar. Ja. En daar heeft het ook trouwens alles mee te maken. Want het gaat erom dat men niet in het oordeel des duivels zou vallen. Dat stond bij de opzieners in vers 6. Maar daar heeft dit natuurlijk ook rechtstreeks mee van doen. Hetzelfde geldt niet tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers. Dat stond ook al over de opzieners. Dus in hoge mate hetzelfde. Belangrijk verschil vinden wij echter hier in vers 9. Want waarvan de opziener uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij bekwaam moet zijn om te leren, om te onderwijzen. In vers 2 wordt hier gezegd, in vers 9 over de diaken, houdende, dat wil zeggen bewarende, want dat is wat het woord betekent, vasthouden. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Dat wil zeggen, hij hoeft daar niet zo nodig onderwijs in te geven. Dan zou hij, als u mij vraagt, meteen trouwens een opziener worden bovendien. Maar hij zou die verborgenheid des geloofs wel moeten kennen. Begrijp u me goed? Het is niet houdende het geloof in een rein geweten. Hoewel dat denk ik ook niet eens een onbijbelse uitdrukking zou zijn. Maar er staat houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dus houdende de verborgenheid. Dat is tamelijk makkelijk te verklaren, voor ons in ieder geval hier. De verborgenheid is immers al wat van doen heeft met het werk Gods. Sinds de eerste komst van Christus en tot aan zijn wederkomst. Dat betreft immers de verborgene dingen, de verborgenheid. De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, of hoe het maar heten mag. Dat is nou eenmaal de vaste term. In niet eens alleen het Nieuwe Testament, maar ook in belangrijke mate in het Oude. En de gedachte is dat deze diaken die verborgenheid moet kennen en bewaren. Dat heeft natuurlijk alles met geloof te maken. Verborgene dingen sowieso. Want verborgene dingen kan men alleen kennen door geloof. En ik bedoel dus door geloof in dat woord God. En de dingen die hier genoemd worden in vers 9 zijn dan ook hoogst elementair. Hij moet de verborgenheid als zodanig kennen. Hij moet dat geloof kennen, vanzelfsprekend, maar ook daaruit leven. Vertrouwen dus, om een ander woord te nemen, zeg ik altijd. Altijd als er geloof staat en je kan het woord niet goed plaatsen, dan vul je vertrouwen in, dan wordt het iets makkelijker. De diaken namelijk moet vertrouwen op dat verborgen werk Gods. Op het werk wat God in het verborgene doet. En als we dan daarna vragen wat doet hij dan, dan is het eenvoudige antwoord dan maar weer. Hij verzamelt en bouwt de gemeente. En dat is precies waarover het in deze brief natuurlijk gaat. En wat ook expliciet genoemd wordt in vers 15 als er staat dat het gaat om het huis Gods. Het welk is de gemeente. De bediening namelijk van de opzieners en de diakenen, beide, is gericht op de, heel die huishouding, want het gaat om een huis, hè? De huishouding van de gemeente. Hoe men in de gemeente zou verkeren, de gemeente is een huis. En via het woord huishouding kom je al direct terecht, eveneens bij het woord bedeling. Want daar gaat het om. Het gaat om dat die niet alleen uiteraard de opziener, maar ook de diaken de waarheden met betrekking tot onze tegenwoordige bedelingen, met betrekking tot het werk Gods daarin, zou moeten kennen en bewaren. Die zou hij moeten vasthouden. En dat zou hij moeten doen in een rein geweten, staat er bovendien ook nog. En u weet, geweten, dat wordt in verband gebracht in de schrift, althans met het hart. De werking van het geweten is een functie van wat in de Bijbel het hart genoemd wordt. En de gedachte is dat een geweten nou eenmaal bij de natuurlijke mens onrein is, maar van de gelovigen wordt gezegd dat het geweten gereinigd wordt, of anders dat het hart gereinigd wordt van een kwaad en dus onrein geweten door het woord Gods. Zodat via deze verschillende termen hier in vers 9 gesproken wordt over de werking van dat woord Gods in het leven en dus in het hart van in elk geval ook de diaken. Want het mag dan zo zijn dat de man niet als verantwoordelijkheid heeft het woord te onderwijzen, het woord te bedienen, zoals het heet. Maar daarom moet hij het wel kennen. Hij moet namelijk weten waar hij mee bezig is. En wat is het eigenlijk dat hij dient? Je kunt zeggen hij dient de gemeente, dat is natuurlijk zo. Net als dat het ook bij de opziener het geval is. Maar hij zal dan toch moeten weten wat de gemeente voor een ding is, zeg ik dan maar weer met mijn vaste uitdrukking. Hij moet dat kennen. Want waar het om gaat in de gemeente is inderdaad dit feit, wat in vers 15 dan ook heel samenvattend genoemd wordt, dat de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid is. De gedachte die in deze verse naar voren komt, en eigenlijk in de hele brief, is dat de waarheid als zodanig, met hoofdletters bij voorkeur, dat de waarheid in deze wereld bewaard wordt binnen de gemeente. En dat is ook een van de functies, misschien wel de belangrijkste, van de gemeente. Voor zover de gemeente functie heeft hier op aarde, is het deze. Begrijp je me goed? Er is natuurlijk ook iets wat van doen heeft met de toekomst. Dat is ook waar het hoofdstuk mee eindigt, met het woord heerlijkheid. En dat gaat over de toekomst, natuurlijk. Maar voor zover de gemeente hier beneden op aarde een functie heeft, is het deze, die van pilaar en vastigheid der waarheid. Een huis Gods en dus een tempel, want daar komt het dan toch op neer, als het een huis Gods is, het is een tempel. en dus pilaar en vastigheid der waarheid, want in de tempel zou niet alleen de Heer wonen, maar in de tempel zou inderdaad het woord Gods bewaard worden. Daarnaast haast ik me op te merken dat de tempel per definitie het priesterlijke huis is, en de grote verantwoordelijkheid van de priesters is inderdaad het houden, het bewaren van het woord Gods. En daar gaat het maar om. Dat geldt voor heel de gemeente en dus in het bijzonder voor diegenen die in de gemeente bijzondere verantwoordelijkheid dragen. En daar vallen deze twee categorieën onder, die van opzieners en diakenen. Dus hij moet de waarheid wel kennen. Je bent er niet mee af met te zeggen, nou ja, je hoeft alleen maar de tent open en dicht te doen en de stoelen klaar te zetten. Of alleen maar orgel te spelen of de collecte op te halen, iets wat van als aan diakenen wordt toevertrouwd enzovoort. Nee, hij moet weten waar het allemaal om gaat. En dat is van belang, omdat juist degenen die verantwoordelijkheid in de gemeente dragen, op wat voor wijze dan ook, in de eerste plaats de prooi worden, de grote prooi worden van de grote tegenstander. Daar komt het in de praktijk op neer. Daarom moeten ze gemotiveerd zijn en weten waar het om gaat. Het is niet meer een klusje wat ze doen bij gelegenheid of continu. Het gaat om grote verantwoordelijkheid, omdat er niks hogers te bedenken valt in deze wereld, in de tegenwoordige wereld, dan juist het bewaren van de waarheid. Dat is de eerste taak van de gemeente. Daarna, voor zover een gemeente hier is met het oog op de toekomst, dat wil zeggen met het oog op een toekomende bestemming, moet ik u zeggen dat die toekomende bestemming bereikt wordt daar waar het woord bewaard wordt. En waar het woord niet bewaard wordt, komt er van die beloofde heerlijkheid inderdaad ook niet zo geweldig veel terecht. Ik zeg het wat losjes nu, omdat ik aanneem dat het beginsel wel bekend is, en bovendien omdat dat nou niet meteen het onderwerp van dit schriftgedeelte is. Maar het werk dat God doet nu, doet hij uitsluitend via zijn woord. Hij spreekt tot ons en dus hij openbaart ons zijn waarheid. En dat is de verantwoordelijkheid die we als kinderen Gods allemaal hebben. En voor zover we als kinderen Gods grotere verantwoordelijkheid dragen, hebben we helemaal die verantwoordelijkheid om de waarheid te bewaren. En in ieder geval, wij zouden dat ons ook onder alle omstandigheden bewust zijn. Want dat is waar het echt om gaat. Daar komen we op terug zodra we bij vers 15 zijn. Maar eerst nog maar even vers 9 dan. Hij moet zijn houdende, bewarende dus, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten staat er. In mijn Bijbel staat er een tekstverwijzing onder naar hoofdstuk 1 vers 19. Waar tot Timotheus gezegd wordt persoonlijk dat hij zou houden het geloof en een goed geweten. Die twee dingen hangen namelijk samen, want geloof is geloof met het hart, uiteraard, want zo heet het in de Bijbel, is geloof in het woord Gods. Maar het is juist zo dat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten door het bad des waters, namelijk door het woord. En daar heb je dus precies die dingen bij elkaar. Het woord, het hart, geweten. En daarmee de werking van het een en ander, de reiniging van het geweten en het hart door geloof in dat woord. Daarna vers 10, over de diakenen staat dat deze ook eerst beproefd worden. En dat ze daarna dienen. Diaken zijn denk ik wel eens, want dat woord is het dan gewoon. Hè? Dat ze daarna diaconeren, is dat het woord? Nou goed, ja, het is toch in Nederlands dus vooruit hè. Maar dat ze eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Bij gebleken geschiktheid, om zo te zeggen, zouden ze een vaste verantwoordelijkheid krijgen, is het idee. En ik blijf altijd herhalen dat het bij de dienst aan de Heer van een kind van God altijd gaat om trouw. Dat wil zeggen, het gaat altijd daarom dat men niet zozeer incidenteel is een keer iets zou doen of zo, maar dat men de vaste verantwoordelijkheid draagt voor het een en ander. Zodat het niet elke keer geregeld hoeft te worden. Het is gewoon een vaste aangelegenheid. Dat laat zich mooi illustreren aan de hand van het Oud-Testamentische priesterschap. Als men priester is, is men dat voor het leven. Begrijp je me goed, men wordt als priester geboren eigenlijk, want het is een kwestie van leven, op grond van het leven wat men ontvangen heeft, is men priester. Maar bij een bepaalde leeftijd zal men zich ook dan daadwerkelijk voor dat priesterambt beschikbaar stellen. Zich melden bij de hoge priester. En dat is niet voor een termijn. Dat is gewoon tot de dood erop volgt. Zolang men leeft, voor het leven, dat is het idee. En dat is bij ons ook zo. Wij zijn priesters geworden na de kracht of krachtens onvergankelijk leven in navolging van de Heer Jezus Christus. En dat blijft dus altijd zo. En vandaar trouw en dus geloof. Maar voordat iemand, dat schrijft Paulus dus hier aan Timotheus, als je het concreet zegt, schrijft hij, voordat je iemand de vaste verantwoordelijkheid oplegt, moet je eerst maar eens uitzien te zoeken of zo iemand dat wel aan kan. Of hij daar geschikt voor is. Want men moet het wel kunnen, uiteraard. Het is trouwens ook een illustratie van wat ik ook regelmatig naar voren breng. Wij leren zo vaak over geestelijke gaven enzovoort. Er is zo verschrikkelijk veel misverstand over in omloop. De eenvoudige gedachte is dat men bepaalde dingen kan, of niet. Maar dat men bepaalde dingen kan en op grond van dat kunnen krijgt men de gave, namelijk de verantwoordelijkheid, de dienst als zodanig. Niet het kunnen is de gave, maar het moeten vervolgens, dat is de gave. En dat staat hier ook, namelijk ze moeten eerst beproefd worden. En Paulus schrijft niet, kijk eens even wie er zo'n gave heeft, helemaal niet. Kijk eens wie er bekwaam is en geef hem dan de verantwoordelijkheid. Dat schijnt ook een belangrijke zaak te zijn. In de eerste plaats staat het hier heel duidelijk. In de tweede plaats wordt het zelfs nog herhaald aan het eind van hoofdstuk 5, waar in vers 22 staat, leg niemand haastelijk de handen op. Nou, dat is precies waar het dan dus over gaat. Handen opleggen wil zeggen, in dit geval, verantwoordelijkheid overdragen. Leg niemand haastelijk de handen op, namelijk, want het nou volgt de toelichting, heb geen gemeenschap aan andere zonden. En voor zonde zeg ik altijd, als je dat woord niet helemaal kunt plaatsen, dan vervang je het door misser. Eén zonde, één misser. Een fout is een zwaar woord, maar een misser. Misstappen, enzovoorts. Heb daar geen gemeenschap aan andere missers, aan andere zonden, enzovoorts. Men zou er geen deel aan hebben. En dan vervolgens vers 24, in hetzelfde verband, van sommige mensen zijn de missers hun onbekwaamheid, hun zonde in de brede, grote betekenis wellicht ook, maar ik heb de indruk dat het daar niet specifiek over gaat. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar. Dat wil zeggen, voordat men ze de handen oplegt, bij wijze van spreken, want ik bedoel het uitsluitend overdrachtelijk nu, voordat men ze de handen oplegt, zijn hun missers al bekend. Nou, leg ze dan niet de handen op. Dat kan nooit goed gaan. En andersom staat er ook, en sommigen ook, vers 25, desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En goede werken ook in de bekende betekenis. Goede werken zijn werken die gedaan worden voor de Heer, om zo te zeggen. Het zijn de goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij ze daarin zouden wandelen. En dan meteen maak ik van de gelegenheid gebruik te zeggen dat die zonden van vers 24 dus zijn niet de goede werken, maar andere. Men mist de goede werken. En als dat van tevoren openbaar is, als blijkt dat iemand niet trouw is, moet je hem dus niet een vaste verantwoordelijkheid geven, want dan vraag je om moeilijkheden. Die zullen dan ook gegarandeerd komen. En andersom, er zijn mensen die, waarvan de goede werken tevoren openbaar zijn, die zijn al openbaar geworden, die kun je rustig de handen opleggen. Als ze goede werken al doen, dan kunnen ze er nog wel een paar bij hebben. Toch? Nee. Als je iemand werk wil laten doen, moet je het geven. Het moet snel en goed. Moet je het geven aan iemand die al veel werk heeft. Dat weet u toch. Het is in de wereld al zo. En iemand die tijd zat heeft, kun je beter niks te doen geven. Want er komt vermoedelijk helemaal niks van terecht. Dat is echt waar. Dat is een vaste regel. Nooit gehoord? Ja, dat is echt waar. Nou goed, laat maar zitten. Maar voor gelovigen geldt iets dergelijks, hè? Goed, maar terug naar hoofdstuk 3. Op hoofdstuk 5 komen we nog wel eens terug. Terug naar hoofdstuk 3. Ze zouden eerst beproefd worden en bij bewezen geschiktheid, dat wil zeggen zo zij onbestraffelijk zijn, ze geen misters zijn of niet al te veel, het is een kwestie van afwegen, dat zij daarna dienen. Maar het woord dienen zou ik hier opvatten als dat ze daarna diaken zijn, want daar gaat het om, hè. Daarna staat er in vers 11 de vrouwen insgelijks. Let op dat er niet staat hun vrouwen. Dat zou het wat mij betreft eventueel wel kunnen betekenen. Maar er staat gewoon de vrouwen insgelijks. En let op het insgelijks. Het gaat eerst over opzieners. Hun vrouwen worden niet genoemd. Daarna gaat het over diakenen insgelijks. Vers 8. En dan in vers 11, de vrouwen insgelijks. En het lijkt mij voldoende om te concluderen dat het in vers 11 niet gaat om de vrouwen van de diakenen of eventueel alsnog van de opzieners, maar dat het gaat om vrouwelijke diakenen. Dus, gewoon een opsomming. En ik kan het makkelijk zeggen met stellige overtuiging, omdat een groot deel van hoofdstuk 5 daar ook daadwerkelijk over spreekt. Ja, alleen moet ik er dan wel bij zeggen dat het daar gaat vrouwen die alleen zijn, die bijstand behoeven. Daartoe hebben wij een bijstandswet, maar die bedoel ik dus niet, hè. Maar die op een of andere wijze bijstand behoeven en ten laste zouden komen van de gemeente. En de gedachte is dat daar niks verkeerds mee is. Maar dat mag wel tegenoverstaan dat diezelfde vrouwen dan ook de gemeente dienen. Onder het motto, wie niet werkt, zal ook niet eten. En dus gaat het over de weduwen die waarlijk weduwen zijn. De jongen komen niet in aanmerking. Dat is tot en met 59 jaar, heb ik gelezen. Dat zijn jongen. Dus ja, tot en met 59 ben je jong, als vrouw in elk geval. Om een of andere reden, maar vooruit. Ja. Maar daarna ben je oud en kun je de gemeente dienen, is het idee. Vrouwen, want daar gaat het over. Daar hebben we het dus ook nog over. Maar vandaar het idee, of zelfs de instelling van de diakonessen, de vrouwelijke diakenen dus. Dat is een Bijbelse zaak, die dan verder in hoofdstuk 5 aan de orde komt. Maar hier worden ze al even genoemd. In vanzelf dus. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Het zijn dezelfde woorden die steeds gebruikt worden. Daar heb ik dus niks aan toe te voegen. Er worden dezelfde eisen aangesteld dus. En dan vers 12, dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn, op dezelfde wijze als de opzieners uit vers 2. Dus daar hoef ik ook niet meer op terug te komen. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Dat stond voor de opzieners ook in vers 4. Dus daar hoef ik ook niet op terug te komen. Het is dus gewoon precies hetzelfde verhaal. En daarna vers 13. Want die wel gediend hebben, dat wil zeggen die hun dienst als diaken, als dienaar, goed vervullen, dat wil zeggen vervuld hebben, die er al een poos hebben opzitten, zal ik maar zeggen. Degenen die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf of voor zichzelf een goede opgang. Hoe men bij opgang komt, weet ik niet, maar zo vertaalt men het nou één keer. Het is gewoon een stap of gewoon een pad, maar een goede opgang. Ingang zouden wij waarschijnlijk in ons Nederlands zeggen tegenwoordig. Verkrijgen zichzelf een goede ingang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Er is een heel simpele zaak die hier naar voren gebracht wordt, maar hij is niet algemeen bekend. Dat is dat als men de Heer dient, goed staat er, die wel goed dus, hè, gediend hebben. En daarna zeg ik, goed dienen wil in de Bijbel altijd zeggen trouw dienen. Daar komt het op neer. En degene die dat gedaan hebben tot op heden, en die daarmee bezig zijn en die in staat zijn om hun dienst verantwoordelijkheid goed te vervullen en te dragen, die verkrijgen voor zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Het probleem is dat als ik het in gewoon Nederlands zou moeten zeggen, dan moet ik, kan ik het zeggen met één woord, maar dat woord zouden wij als christenen in dat verband nou juist niet gebruiken. Maar ik gebruik het nu toch, daarna proberen we hem te vergeten. Degenen die wel gediend hebben, verkrijgen zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen. En daarna laat ik het woord gauw weg, want de apostel doet kennelijk moeite om het te vermijden. Want vertrouwen noemt hij, het is vertaald met geloof, maar het is hetzelfde woord. Dus hij eindigt er ook mee, vertrouwen het welk in Christus Jezus is. Dus zelfvertrouwen is niet het goede woord. Maar de psychiater, die zou het wel zo uitleggen. Het punt is namelijk dat als men zijn dienst goed vervult, als men bekwaam blijkt te zijn om de verantwoordelijkheid te dragen, men kan ermee omgaan, men kan het goed doen, dan geeft dat inderdaad, naar de mens gesproken, zelfvertrouwen. Alleen de apostel corrigeert het onmiddellijk, hij gebruikt het woord dus ook helemaal niet, en zegt vertrouwen in Christus Jezus. Maar wat is nou anders, zichzelf een goede opgang verkrijgen, dat betekent dat men vrijmoedigheid heeft, staat er trouwens ook bij, dat men vrijmoedigheid heeft en weet waar men mee bezig is, dat betekent dat men tegen kritiek bestand is, dat men zelf overtuigd is van dat men het goed doet, enzovoorts. En daar gaat het maar om, daar wordt men standvastig van. En wij noemen dat dan, normaal noemen wij dat zelfvertrouwen. En die uitwerking is het ook, daar gaat het ook om. Echter, officieel, is het niet vertrouwen in zichzelf, maar is het uiteraard vertrouwen in de Heer, vertrouwen in Christus Jezus, daar komt het op neer. Maar men ontleent daar wel degelijk vrijmoedigheid aan, daar gaat het om. Lijkt me toch, ik weet nooit of het goed overkomt, maar het begrip zelf lijkt mij toch niet zo moeilijk. Als je gewoon ook in een maatschappelijke betrekking je werk goed kunt doen, naar tevredenheid voor jezelf of voor je baas of voor je personeel, dat kan ook nog, ontleen je daar toch vrijmoedigheid aan. Zelfverzekerdheid, maakt het toch makkelijker om ook met anderen om te gaan, maakt het ook makkelijker om kritiek te verdragen enzovoort, omdat je zelf weet dat het in orde is. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat hier gezegd wordt. En het is kennelijk belangrijk voor, ik denk, voor zowel de opzieners als de diakenen. Ik denk namelijk dat deze uitspraak zeker niet alleen op de diakenen van toepassing is, maar ook op de opzieners uit het voorgaande schriftgedeelte. In de eerste plaats omdat met deze woorden dit gedeelte feitelijk ook wordt afgesloten over de diakenen. En in de tweede plaats omdat eenzelfde uiteenzetting, maar veel uitgebreider, volgt in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 4 vanaf vers 6. En om er kort op vooruit te grijpen dan even. Boven dat schriftgedeelte staat weer zoiets als vermaning tot getrouwe ambtsvervulling. Dat is het ook. Maar wat erin staat is dat dat Timotheus zijn ambt trouw zou vervullen, niet eens zozeer ten behoeve van de gemeente als zodanig, maar ten behoeve van hemzelf. En daar eindigt het schriftgedeelte dan ook mee. Als je het leest, zul je ook zien dat het schriftgedeelte spreekt over Timotheus zelf. Over zijn, wanneer er staat, als je deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Want daar gaat het om. Niet welke uitwerking het op de gemeente heeft, primair, maar of degene die dit werk doet, het inderdaad goed doet en van zijn eigen Heer instemming dan wel loon zal ontvangen, of hoe het maar heten mag. En dus als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed, hij zelf, niet zozeer de gemeente, hij zelf. Opgevoed in de woorden des geloofs en de goede leer welke gij achtervolgd hebt, maar verwerp die fabeltjes enzovoorts. En oefen uzelf tot godzaligheid en al dat soort dingen meer. En dan staat er in vers 12, niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld. Houd aan in het lezen, vers 13. Vers 14, verzuim die gaven nou niet, je verantwoordelijkheid dus, enzovoorts. Vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin, opdat uw toenemen, niet het toenemen van de gemeente, dat is ongetwijfeld wel de bedoeling, maar daar gaat het hier niet over. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. En vers 16 is in elk geval duidelijk. Ik heb me daar nu ook eigenlijk wel toe kunnen beperken. Want daar staat, hebt acht op uzelf en op de leer. En dus, heb acht op de relatie tussen uzelf en de leer. Dat wil zeggen, zorg dat je vasthoudt aan de leer. De gezonde leer heet het hier. Goede en gezonde leer worden steeds genoemd in deze brieven. Heb acht op jezelf en op de leer. Volhard daarin, want dat doende zult gij uzelf behouden. En dan helemaal aan het eind nog net. En die u horen. Maar waar het om gaat is dat het geen gemeentelijke brief is. Het is een persoonlijke brief aan Timotheus. Wat moet ik doen om te kunnen blijven standhouden in de strijd? Enzovoorts. En dan zegt de apostel, gewoon je werk goed doen. Trouw zijn aan de leer, dat is je opdracht. Daar moet je bij blijven, dat moet je de mensen voorhouden, of ze het nou leuk vinden of niet. En dat is voor jezelf het beste. En daar kun je voor jezelf je zekerheid uitputten. Want hoeveel kritiek je daarna ook krijgt, je weet dat je voor de Heer recht staat. En daar ontleen je zekerheid dan. En autoriteit overigens. En dat is ook inderdaad de bedoeling. En dat is wat hier dus gezegd wordt in vers 13 al van hoofdstuk 3. We zullen trouwens toch merken dat bepaalde dingen steeds opnieuw gezegd worden in dezezelfde brief. Steeds komt precies dezelfde gedachte weer naar boven tot in het allerlaatst van tot in het laatste hoofdstuk aan toe. Maar goed, daar hebben we het nog over. En dus terug naar 3 vers 13. Want die wel gediend hebben tot zover, verkrijgen voor zichzelf een goede opgang, ingang zou ik denk ik maar vertalen, want dat lijkt met woord te zijn. Verkrijgen voor zichzelf een goede ingang, bij anderen dus. En dus vele vrijmoedigheid in het vertrouwen het welk is in Christus Jezus. En dan gaat het om. Nou goed. En dat is wat ze uiteraard nodig hebben in een strijd en in een vijandige wereld. Moeten niet aan zichzelf moeten twijfelen of aan hun eigen bediening of wat dan ook. En dus trouw zijn aan de Heer en daaraan ontleent men zijn kracht. Daarna zegt de apostel in vers 14, deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, dat wil zeggen, zolang Paulus niet bij Timotheus is, zolang ze niet samen zijn, schrijft u hem deze brief met instructies. Zo ik vertoef, opdat gij, en dat is het eigenlijke doel dus, hè, ik schrijf u deze dingen, opdat gij moogt weten, let op, moogt weten, helemaal zeker is hij daar dus niet van, maar betekent als hij de brief geschreven heeft, dan kan Timotheus in elk geval weten, de rest is zijn verantwoordelijkheid, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat wil zeggen, hoe men zich in het huis Gods moet gedragen. En niet alleen hij, Timotheus zelf, maar kennelijk ook heel wat anderen, de gelovigen in het algemeen, want daar wordt ook verder over gesproken in de rest van de brief. Opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Want de gemeente is nou eenmaal het huis Gods, dat staat er ook meteen achter. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levende Gods. Let op die toevoegingen. Het huis Gods. De gemeente Gods. Sterker, de gemeente des levenden Gods. En dat betekent dat God zich inderdaad met die gemeente bezighoudt. En wij zouden ons dat ook bewust zijn. Het is niet onze gemeente. Dat is het nooit, behalve in de zin van dat wij ertoe behoren. Maar daarmee hebben we alles gehad. Want wij individueel zijn Gods eigendom die ons gekocht, dan wel vrijgekocht, verlost dus, hè, vrijgekocht, die ons verlost heeft, wiens eigendom wij zijn. En ook collectief zijn wij gemeente Gods. God is bezig met een werk in de gemeente. Wij kunnen, wij zouden daaraan deel hebben, maar het is nooit ons werk als zodanig. Begrijp je me goed? Je kunt rustig bij gelegenheid zeggen dat het ons werk is. Dat doet de apostel Paulus ook. Maar dan in de zin van, het is een werk wat ik, waar ik verantwoordelijkheid voor draag, wat de Heer mij kennelijk gegeven heeft, enzovoorts. Maar alles bij elkaar blijft het altijd het werk Gods. En dat zouden we ons bewust zijn. Dat betekent ook dat we ons dienovereenkomstig zouden gedragen in de gemeente. En over dat gedrag gaat dan inderdaad deze brief. Met aanwijzingen voor Timotheus zelf en daarna opzieners, diakenen en vervolgens weduwe, om maar eens wat te noemen, dienstknechten, heren en wat er maar wezen mag. Sommige dingen zijn sowieso vanzelfsprekend. Die hoeven ook niet toegelicht te worden. Andere zaken worden juist met opzet wel degelijk toegelicht. Omdat het risico bestaat dat men meent dat men als gelovige zich aan bepaalde regels die in de samenleving gelden wellicht nu niet meer zou hoeven houden. En daarom worden ze hier toegelicht. Hè? Dus opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Want dat is wat de gemeente voor een ding is. Hè? Het welk is de gemeente. Een gemeente bovendien des levenden Gods. Vandaar niet een menselijke organisatie, maar een levend organisme waarin goddelijk leven is. En die bestuurt dat dan ook. Dat is ook het idee wat we op zoveel andere plaatsen tegenkomen als de gemeente beschreven wordt als het lichaam van Christus. Waarbij uiteraard er organisch verband is tussen de lichaamsdelen, maar waarbij ze allen bestuurd zouden worden door één en hetzelfde hoofd. En daar gaat het om, en door niemand anders bovendien. Een thema wat heus niet alleen in de eerste Korinthebrief naar voren komt, maar elke keer als er staat dat Christus het hoofd is van de gemeente, betekent het inderdaad de herhaling van wat de Heer Jezus al tot zijn discipelen zei op de valreep. Want hij zei, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En dat is nu nog zo. En daarna staat er over die gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. Waarbij vastigheid natuurlijk gewoon een toelichting is op het begrip pilaar. We zouden de pilaar dus nooit letterlijk opvatten, maar de betekenis staat er meteen bij. Het is de vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen, de gemeente houdt, was de bedoeling, de waarheid vast. En daartoe is de gemeente ook onder andere dan Heer. Ik zeg altijd, als iemand ergens waar dan ook op aarde de waarheid zoekt, in de hoogst mogelijke betekenis van de term, als hij de waarheid zoekt, komt hij toch bij de gemeente terecht. Hetzij om daar de waarheid te vinden, hetzij omdat hij de waarheid gevonden heeft en eraan toegevoegd wordt. Zo zit het nou eenmaal. Dat is waar het echt altijd om gaat. Speelt ook een heel belangrijke rol in bijvoorbeeld de brieven van Johannes. Men zou blijven bij wat men van den beginnen gehoord heeft van het woord der waarheid enzovoorts. En dat is de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods allemaal hebben. Wij mogen dus absoluut nooit zeggen van, ach, dat hoef ik allemaal niet te weten, dat zie ik later wel. Integendeel. Als iedereen dat zou zeggen, elke gelovige, dan kan de gemeente niet eens die functie meer vervullen van pilaar en vastigheid der waarheid. En daar gaat het dus om, de waarheid. En dat is ook de verklaring voor al wat er verder volgt. Paulus en daarna Timotheus zijn verantwoordelijk inderdaad om die waarheid te bewaren, vast te houden, te prediken. En zelfs, schrijft hij, maar dat is inmiddels de tweede Timotheusbrief in hoofdstuk 2, vers 2... 2 Timotheus 2 vers 2, daar schrijft hij, en hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, niet predik het van de daken, dat misschien ook wel, maar daar gaat het hier niet over, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Want de grote verantwoordelijkheid is dat de waarheid wordt doorgegeven aan diegenen die ook in staat zijn om het weer door te geven. zodat er inderdaad een lijn komt van opvolgende opzieners, om zo te zeggen. Paulus deed dat aan Timotheus en Titus ongetwijfeld. En Timotheus wordt geacht dat weer verder door te geven aan anderen. Niet omdat alle gelovigen dat moeten weten, maar in het bijzonder omdat iemand het toch moet vasthouden en bewaren enzovoorts. En dat is ook, maar dat zeg ik wel vaker natuurlijk, dat is ook waar ik me eigenlijk wel zorgen over maak. Nou goed, ik denk niet dat het nog echt belangrijk wordt, eerlijk gezegd. Maar dat is wel waar ik me zorgen over gemaakt heb in elk geval. Dat de waarheid, voor zover die bekend was en ook gepredikt werd, nog nauwelijks bekend is en ook nauwelijks meer gepredikt wordt. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Het komt dichter in de buurt, dus ik zeg, het wordt helemaal niet meer gepredikt. Het is weg, het is gewoon domweg verdwenen. Omdat er wellicht, omdat er of geen getrouwe mensen waren om het aan door te geven, of omdat ze niet trouw gebleken zijn, zal ik maar zeggen. En misschien is er ook wel wat te weinig werk van gemaakt om het door te geven. Ik weet niet of dat zo is, dat kan ik ook niet beoordelen. Maar in ieder geval, waarheid verdwijnt maar zo. Zeker als het gaat om waarheid die nou eenmaal niet naar de mens is. De mens vergeet die dingen dus gemakkelijk. Legt ze naast zich neer, vergeet ze enzovoorts. Daarom acht ik nog altijd een wonder dat wij nu zo lang na datum, zal ik maar zeggen, na de dagen van Paulus, nog steeds bij elkaar zijn met het woord Gods en bezig zijn met de waarheid. Maar ja, zo hoort het wel. Hoe zeldzaam het wellicht ook is. Maar vooruit. Ik moet niet te diep op ingaan. Maar terug dan naar 1 Timotheus 3, vers 15. Het huis Gods, de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Voor degenen die onderscheid maken tussen vroege en late brieven van Paulus. Ik weet niet of dit een vroege of late brief is. Sommigen noemen het een vroege, ik noem het een late. Maar dat heb ik u al laten zien, hè? Waarom het niet te min een late is. Maar vervolgens leg ik hem er even naast Hebreeën hoofdstuk 3. Waar over diezelfde gemeente gesproken wordt, als u mij vraagt. Waar gezegd wordt dat Mozes in het verleden ooit trouw was over zijn huis. Dat ging over het huis Israëls. Vers 5 van Hebreeën 3. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Als dienaar, diaken staat daar gewoon over. Als dienaar tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Een moeilijke zin, maar dat betekent dat de dienst van Mozes daaruit bestond dat hij zou getuigen van de dingen die inmiddels gesproken zijn. Dat is wat lastig, maar Mozes getuigde van de wet, maar de wet zelf is getuigd zelf van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Dus Mozes getuigde over de dingen die daarna, hebben de vertalers ingevuld voor alle duidelijkheid, die daarna gesproken zouden worden. Maar het punt is, wij leven in de dingen die in de dagen waarin deze dingen inderdaad gesproken worden, inmiddels, hè? Nou goed, en daarvan staat dan, maar Christus is getrouw, maar dat wordt weggelaten omdat het in vers 5 al stond. Christus is getrouw, gelovig, Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En eigenaardig, in eerste plaats zeggen we dan natuurlijk, nou ja, dat is de gemeente. En dat is waar. Maar hier staat nog iets meer. Hier staat Christus is getrouw over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Maar er staan de voorwaarden achter. Want je kunt natuurlijk enerzijds in de schrift ook lezen dat heel de gemeente beschouwd wordt als huis Gods. En als wij gelovigen zijn, hebben we daaraan deel. Hier in dit schriftgedeelte van Hebreeën 3 wordt die gedachte versmald. Hier wordt die, is die niet theoretisch, maar volstrekt praktisch. Omdat er ook staat dat Christus getrouw is. Er staat maar niet Christus is het hoofd. Er staat hij is getrouw. En het idee is eigenlijk, hoewel er wat problemen bestaan altijd omtrent de juiste betekenis van het woord trouw enzovoort. Maar het idee is dat elders gezegd wordt: indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Met zijn uitdrukking over onze tegenwoordige tijd. Daarna staat er op die plaats achter: indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. Maar dan staat er weer, want hij kan zichzelf er niet verloochenen. Het gaat dus toch over verloochenen al of niet. Maar de gedachte hier in Hebreeën 3 is dat wij weliswaar misschien theoretisch tot zijn huis behoren, maar in de praktijk behoren wij slechts tot zijn huis en is hij dus ook trouw aan u en mij, indien wij, staat erachter, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Een uitdrukking die in verschillende varianten overigens, maar een uitdrukking die in het algemeen een paar keer herhaald wordt in deze Hebreeënbrief. En de gedachte is namelijk dat de Heer alleen trouw is aan ons, aan u en mij, als wij hem trouw zijn. Indien wij namelijk deze vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Wanneer wij deze hoop vasthouden, enzovoort, en roemen in de hoop, Romeinen 5, hè? En dus onze toekomstverwachting gericht houden op wat hier heet dan het einde. Maar dat is het doel. Op onze toekomstige heerlijkheid in de hemel enzovoorts. Wanneer dat zo is, kortom wanneer wij uit het geloof leven en ook praktiserend zijn als dienaars van het nieuwe verbond. Leven onder de heerschappij der genade. Gaat die Hebreeënbrief allemaal over, hè? Wanneer dat zo is, is hij aan ons trouw. En behoren wij ook in de praktijk tot zijn huis. Daarna zeg ik, ja kijk, als dat huis inderdaad huis Gods is, of huis van Christus, dan is het een tempel en dan gaat het om een priesterlijk huis. Maar het zal toch duidelijk zijn dat het één ding is om priester te zijn op grond van geboorte, maar het is een heel ander ding om daarna ook zich te melden bij de hoge priester. Van hier ben ik ben priester van geboorte, wat is mijn functie? Wat zal ik doen? Als u begrijpt wat ik bedoel. En hier in Hebreeën 3 wordt dat begrip dus gewoon beperkt. Dat huis wordt daar geacht alleen te bestaan. Niet uit degene die priester zijn, maar degene die praktiserend priester zijn. Want wij kunnen rekenen op de Heer die aan ons trouw is, enzovoort, wanneer hij op ons kan rekenen. Dat is het verhaal. En daarom, de hele brief door, worden wij opgeroepen in Hebreeën om te naderen tot de troon der genade. Om te naderen tot die hoge priester. Om aan hem een voorbeeld te nemen en dat soort dingen meer. Kortom, ons bij hem te melden voor de priesterlijke dienst. En dan horen we echt bij zijn huis, ook in de praktijk. Het andere is theoretisch. En in 1 Timotheüs 3 maakt het weinig uit. De gemeente als gemeente, horen allebei feitelijk. De gemeente als gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Dat was de bedoeling. Neemt echter niet weg dat die waarheid maar door een minderheid vermoedelijk van de gemeente gekend wordt. Toch? En de rest, ja, dat hangt er een beetje bij. Maar goed, maar het maakt daar verder geen verschil. Maar in Hebreeën gaat het iets verder. Er staat: de Heer is getrouw aan zijn huis. Ja, maar dat geldt in de praktijk alleen voor degenen die aan hem trouw zijn. En dus uit het geloof leven en zich niet onttrekken ten verderve. De laatste woorden van Hebreeën 10 enzovoorts. Is dat duidelijk? Goed. Ja, want zo subtiel ligt dat soms hoor, in de context. Daarna hebben wij in dit verband natuurlijk, ja, de bekende schriftgedeelte denk ik altijd, maar die waarschijnlijk kunt u ze uit je hoofd ook wel opnoemen. Daarna hebben wij natuurlijk uitspraken uit 1 Korinthe 3, waar de gemeente beschreven wordt als een gebouw dat gebouwd wordt op een fundament wat gelegd is, enzovoorts. Gods gebouw, zegt gij, daar vind je het woord huis dus niet, maar gebouw wel in vers 9 van 1 Korinthe 3. Gods gebouw, zei gij, aan het eind van het vers. En daarna zegt Paulus dat hij het fundament gelegd heeft, althans, voor zover het de Korintiërs aangaat, hè. En daarna zegt hij in vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. Dat is dus de bouw van een huis op één fundament. En, daar, en dan staat er in ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want wij allen worden geacht deel te hebben aan dat gebouw en zelfs aan de bouw. En dus wordt er een huis gebouwd. En dat huis wordt daarna genoemd, in vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt. En de gemeente wordt daarna genoemd, in vers 17, de tempel Gods. Dat gij Gods tempel zijt, dat de geest Gods in u woont. En zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Geschreven inderdaad aan gelovigen. Die geacht worden tot dat huis te behoren. Maar tegelijkertijd vinden we een ernstige waarschuwing. Wie de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En hoewel gij dan wellicht heilig zijt, kan toch wezen dat gij van Gods wegen geschonden en dus beschadigd zult worden. Staat het toch? Zodat ook hier blijkt dat een bepaalde categorie in de praktijk eigenlijk bij het huis niet hoort. Daar komt het op neer. Of althans, zodanig in het huis verkeert dat het daarmee het huis wellicht ontheiligt. Dat is het idee. En vandaar de bedreiging een paar hoofdstukken verder, in elk geval in 1 Korinthe 11, dat wel eens kon wezen dat de Heer sommige gelovigen gewoon wegneemt. Hier, van de aarde. Dat is een hele, hele scherpe brief hoor, overigens. Juist omdat die gemeente een tempel Gods is, enzovoort. Het brengt verplichtingen met zich mee. Om zo te zeggen, men zou dien overeenkomstig wandelen. Dat gaat niet zomaar. Nou, maar in ieder geval, een tempel Gods. Daarna hebben we dezelfde gedachte natuurlijk in het bekende gedeelte van Efeze 2. Vanaf vers 19 eigenlijk. Want daar staat het woord huis in het Nederlands althans niet. Maar er staat huisgenoten. Maar niettemin gaat het wel degelijk over dat woord huis. De vertalers hebben er problemen mee gehad. Ik weet ook niet hoe je het anders zou vertalen. Maar er staat echt het woord huis. Je hebt medeburgers der heiligen. En laten we maar zeggen, bewoners of zoiets. Van het huis Gods. Vers 20. Gebouwd. Terugslaande op het huis. Huis namelijk gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus, ook slaande op het huis waarvan Jezus Christus is, de laatste steen, om zo te zeggen, de sluitsteen, de uiterste hoeksteen, onder verwijzing naar Psalm 118, ongetwijfeld, hoofd des hoeks. En dan in welke, of op welke, zo u wilt, maar in welke, staat er echt, in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, tot een heilige tempel in de Heer. Ik vind het leuk, want in Korinthe ben ik eraan voorbij gegaan. Daar wordt de gemeente genoemd Gods akkerwerk. Het groeit op de akker als het ware. Het is gebouwd. De akker wordt bebouwd, wordt bezaaid enzovoort. Maar van het akkerwerk wordt overgeschakeld naar Gods gebouw, zegt gij. Dan is het voor ons een doodstenen bouwwerk. Maar hier aan het eind van Efeze 2 wordt van het stenen bouwwerk toch weer teruggeschakeld naar het akkerwerken. En dan heet het, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, opgroeit. En dus niet opgebouwd wordt, maar groeit. Want het gaat om een levend geheel, een organisme. Want die losse stenen aan elkaar gevoegd tot huis zou ons in de eerste plaats vermoedelijk doen denken aan organisatie. En dat is ook niet helemaal ten onrechte, maar veel belangrijker is dat het niet gaat om organisatie, maar organisme, een levend organisme. En dus, dat groeit. Op welke het gehele gebouw op was tot een heilige tempel. Daar heb je woonsteden Gods dus, een tempel Gods, een heilige tempel in den Heer. Die het fundament is en bovendien de uiterste hoek zijn. In welke ook gij, heidenen, gij die eertijds heidenen waart, uit vers 11. In welke ook gij mede gebouwd wordt en dus opwast tot woonstede Gods in de geest. Ik lees hem altijd achterstevoren. De geestelijke woonsteden Gods, want dat is wat het dan is, hè? Met de klemtoon op geestelijk. Geestelijke woonsteden Gods. Een geestelijke tempel. En hoewel priesterschap in verband met gelovigen, in verband met de gemeente, uitsluitend expliciet genoemd wordt eigenlijk in Hebreeën en wellicht nog net even in 1 Petrus, moet ik u toch zeggen dat dit schriftgedeelte en Korinthe natuurlijk daar net zo goed over spreken. Het gaat over de dienst aan God. En degene die God dienen zijn nu eenmaal priesters. En voor zover zij een gebouw of een huis zijn, is het dus een tempel, ik kan niet missen, een priesterlijk huis. Daar gaat het hier ook over, maar ik sla het wel even snel weg. Pas op, dit hele stuk hier in Efeze 2 volgt op de uiteenzetting in de eerste helft van het hoofdstuk, dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft. En als wij die goede werken, als we daarin wandelen, dan is dat omdat wij priesters zijn. Dienstknechten Gods dus, hè. En vandaar automatisch het tweede gedeelte. Namelijk de woonsteden Gods in de geest en tempel. Dezelfde gedachte vinden we daarnaast ook in Petrus. Dus 1 Petrus. Waar staat in 1 Petrus 2 vers 2 dat we als baby's, nieuwgeboren kinderkens, dat we als baby's zouden begeerig zijn, want dat hoort een baby te zijn, hè, begeerig, naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde, door die melk, het woord Gods, zo zonder meer, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid, je hoort hier erachter te schrijven, tot zaligheid, want het staat er echt, dat gij moogt opwassen tot zaligheid, der ziel namelijk, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, want door die goede tierenheid des Heeren mogen wij opwassen tot zaligheid. Dat is ook uit zijn genade namelijk. En daarna, tot welke, dat wil zeggen tot de Heeren, tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, eveneens onder verwijzing naar Psalm 118, zo wordt ook gij zelf, of zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, bij wijze van spreken, wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Een woonstede Gods in de geest. Een geestelijk huis, en dan meteen de verklaring, een heilig priesterdom. Want dat huis is niet alleen een bouwwerk, eventueel huis kan ook betekenen familie, volk of zo, hè. Huis Israëls, weet u wel. Een huis, namelijk een volk, namelijk een priesterlijk volk. En dus een heilig priesterdom. Priesters zijn sowieso geheiligd. Geheiligd tot het priesterambt namelijk. Dus een heilig priesterdom om geestelijke offeranden, dat is dus beeldspraak, hè, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Want wat wij offeren is ons lichaam. Levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, het lichaam uit Romeinen 12 vers 2. Maar dat zoek ik me helemaal niet op. Ik neem aan dat het bekend is. Over dat bouwwerk spreekt de apostel daarna nog even verder. En over die steen enzovoort. En dan zegt hij in vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. In tegenstelling tot de ongelovigen uit vers 7. De ongehoorzamen uit vers 7. En u weet wie de ongehoorzamen uit vers 7 zijn, hè? Dat waren de bouwlieden die de steen verworpen hebben, staat daar. Dus daar vul je meteen voor in het Joodse volk. En als vers 9 dan zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, dan is dat dus niet het Joodse volk. En dus gaat de brief niet over de Joden. En zelfs niet over gelovige Joden. Het gaat over de gemeente. En dat daar gelovige Joden van deel uitmaken, dat is waar. En gelovige heidenen ook. Maar u weet, als wij tot geloof komen, dan worden wij toegevoegd aan een heel ander volk met heel ander burgerschap enzovoorts. En of wij nou Jood waren of niet, ik heb het aan Paulus nagevraagd. Hij zei, ja, dat was ik wel, maar ik heb het om Christus wil schade en drek geacht, opdat ik Christus mogen gewinnen. Filippenzen 2. Dus gij zijt een uitverkoren geslacht, is hier niet een uitspraak over het Joodse volk. Helemaal niet, maar gewoon de gemeente dus. Gelovigen, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, precies zoals aan Israël geschreven werd in de tijd en over Israël gezegd werd in Exodus, maar in onze dagen is dat daar niet op van toepassing, integendeel. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, dat wil zeggen volk hem ten eigendom, opdat gij zoudt geestelijke offers brengen, en hier staat, opdat gij zoudt verkondigen de waarheid. Want de gemeente is pilaren vastigheid der waarheid. En meer in het bijzonder, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, dus uit onwetendheid enzovoort, de duisternis, en uit het oordeel, de toorn Gods die over de wereld ligt, dat is die duisternis, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht en waarheid. Want dat is de waarheid, licht. Zend Heer, zongen wij vroeger op school. Dat schijnt een psalm te zijn, geloof ik. Ik weet dat niet. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ja. En dan zei mijn vader, dat psalmversje hoef je niet te leren. En dan wisten we als kind nooit waarom niet. Maar in dit geval, omdat de Heer zijn licht en waarheid al lang nedergezonden heeft. En als men dat niet merkt, heeft het ook geen zin om erom te vragen. Toch? Maar goed. Ja, het is wat hard. Ik persoonlijk prefereer toch een wat zachter standpunt. Je kan natuurlijk altijd zeggen dat Paulus ook bidt dat we mogen ontvangen die geest der waarheid, geest der kennis en der openbaring van hem enzovoorts. En die bidt het toch ook voor wedergeboren mensen, dat is waar. Dus zo zwaar neem ik hem ook niet. Maar niet in licht is waarheid, daar gaat het om. Kun je aan Johannes navragen. Goed. God heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht enzovoort. Gij die eertijds lo ami heidenen. Nagevraagd aan Hosea. Gij die eertijds heidenen waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Maar inderdaad, een priesterlijk volk. Om te verkondigen, wel de waarheid uiteraard. En in andere plaatsen lees je die term priesterschap dan niet. Maar lees je wel degelijk dat het de bedoeling is dat wij zouden zijn als licht, zouden schijnen als lichten. Of had het moeten zijn blijken. Zullen blijken als lichten. Zelfs in dit geval. De schijnen als lichten in een duistere wereld. Uit Filippenzen 2. Te midden van één krom en verdraaid geslacht. En hoe dat maar heten mag. Is nu helemaal zo. Licht. En inderdaad laten schijnen. Nee, niet opdat de hele wereld in het licht zou komen. Maar opdat degenen die licht zoeken inderdaad zich bij ons zouden voegen. En zouden toegevoegd worden aan de gemeente. Dat men op het licht af zou komen. Dat is het ongeveer, toch? Nou goed, daar zullen we het eerst bij laten, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En over die waarheid gaat dan ook weer het volgende vers. Een vers dat bovendien aansluit rechtstreeks op vers 9. Waar die vreemde term stond, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. De term wordt dus ook toegelicht, maar pas in vers 16. In aansluiting op die term waarheid aan het eind van vers 15. Waar dan staat, en buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. En of het nou heet verborgenheid des geloofs of verborgenheid der godzaligheid, dat maakt in de praktijk weinig verschil. Het is in ieder geval verborgenheid en daarmee ook de verborgenheid. En waar godzaligheid de aanduiding is van een praktisch aan God dienstbaar leven, zouden wij moeten weten dat zo'n leven, godzalig leven heet dat, hè, voortkomt uit geloof. En daarmee heb ik deze beide uitdrukkingen kort gesloten. Verborgenheid des geloofs of verborgenheid der godzaligheid maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat om de verborgenheid en de uitwerking daarvan. In het algemeen, in de gemeente en in de gemeenteleden in het bijzonder. Een grote verborgenheid dus. Want daar gaat het over. De verborgenheid, de godzaligheid, is groot. En als u vraagt wat is grote verborgenheid, dan zou ik niet eens dit vers genoemd hebben. Dan zou ik genoemd hebben Efeze 5, waar gesproken wordt over de gemeente als lichaam van Christus. Een gemeente waarvoor de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven, want zo staat het daar. Christus die zich overgegeven heeft voor de gemeente, vers 25 en dan vers 26, opdat hij, die gemeente, heiligen zal, haar reinigende, want zo vertaal ik het dan toch maar liever eigenlijk, voor alle duidelijkheid, want daar gaat het over, haar reinigende, het is wat hij nog steeds doet, haar reinigende door het bad des waters, door het woord. Dat is dat goede werk wat de Heer aan ons begonnen is, door zijn woord. En wat tot uitvoering komt door onze onderwerping daaraan, geloof. Dus, opdat hij die gemeente zichzelf heerlijk zal voorstellen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En dan wordt er gezegd dat hij dat doet voor zijn lichaam, namelijk voor de gemeente, waarover dan verder gesproken wordt in vers 30... waar staat dat Christus de gemeente onderhoudt en voedt. Of de Heere doet dat, staat er. En dan vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams en zijn, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen. Zij twee zullen tot één vlees wezen. Een verklaring dus van deze uitspraak uit Genesis 2, vers 24 en toegepast op de gemeente. En dan meteen, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over de Christus en over de gemeente. En de grote verborgenheid is dus die gemeente, die lichaam is van Christus. Misschien moeten we toelichting hebben. Je kunt een volk namelijk altijd een lichaam noemen, hoe dan ook. Maar de grote gedachte die erachter steekt, is dat de positie en roeping van de gemeente als lichaam van Christus dezelfde is als die van Christus. Met andere woorden, alles, ik zeg altijd dezelfde zinnen, alles wat in het Oude Testament aan Christus, ik zei niet de knecht des Heren, ik zei aan Christus wordt toegeschreven, is net zo goed van toepassing op de gemeente. En dat is de reden waarom de gemeente niet alleen beschouwd wordt als een lichaam, maar in het bijzonder als lichaam van Christus, waarvan hij met grote nadruk het hoofd is. Wij hebben namelijk deel aan hem, enzovoorts. En we zijn dus in Christus, maar dat is Efeze 1, wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. We hebben deel aan zijn hoedanigheden. En dat is dus niet alleen een verborgen waarheid, maar bovendien een grote en zelfs dé grote waarheid. Dat gelovigen van vandaag niet zo'n bestemming hebben als aan Israël beloofd is, als volk van eerstgeborenen op aarde tussen de volkeren. Maar integendeel, de gemeente is een volk dat een hemelse toekomst heeft en zal delen in de heerlijkheid en daarmee ook inderdaad heerschappij van Christus enzovoorts. Daarom heet het grote verborgenheid, maar daarom heet het ook grote zaligheid. In bijvoorbeeld Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid? Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? In vergelijking tot de zaligheid die aan Israël en de volkeren beloofd is, enzovoorts. En daarover gaat het hier dus ook in dit schriftgedeelte van 1 Timotheus 3. Die kan niet missen, want het gaat fundamenteel over de gemeente. En hoe men zich daarin zou gedragen, waar de gemeente voor is. Als pilaar en vastigheid der waarheid, als huis Gods enzovoorts. En daarom staat er buiten alle twijfel, met andere woorden wat nu volgt, dat is waar het allemaal om gaat, hè. En wat gepredikt zou moeten worden dus, wat bewaard zou moeten worden, omdat het speciaal tegenwoordige waarheid is, met de uitdrukking van 2 Petrus overigens. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan volgt er een opsomming, die dan al begonnen is trouwens. Maar omdat men op een of andere wijze de verborgenheid zelfs helemaal niet kende, is hier in dit vers het woord God ingevuld. Ik heb altijd aarzeling, want normaal zeg ik dan, God moet je doorstrepen. Maar dat kan, krijg ik zo slecht aan mijn keel, zo'n uitdrukking. Dus ik doe het dan wat omslachtig. Maar ik bedoel het wel. Die drie lettertjes dus, moet je gewoon doorstrepen. Want hoewel er manuscripten zijn waarin de uitdrukking voorkomt, is men, wie dat ook wezen mogen, is men het erover eens dat het er niet hoort te staan. En daar gaat het maar om. Maar het woord God heeft men ertussen gezet, waarna men de volgende uitdrukking allemaal op God als zodanig en eventueel op Christus daarna van toepassing kan brengen. Maar het punt is gewoon dat heel deze opsomming gaat niet over God. Het gaat over de verborgenheid der godzaligheid. Die is groot. Punt, komma. Die is geopenbaard in het vlees. Die is gerechtvaardigd in de geest. Die verborgenheid der godzaligheid dus nog steeds, hè. Die is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Als u hem leest zoals ik hem u nu voorhoud, dus met het woord God ertussenuit, dan heb je een keurige opsomming van 7 punten. Lijkt me redelijk te kloppen. Dat hoeft niet noodzakelijk hoor, maar dan heb je de 7. Groot, geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Voor degene die nou zeggen, nou als die opsomming zo volgt, dan zou het eventueel best op de Heer Jezus van toepassing kunnen zijn, zeg ik, ja, maar dat heb ik al gezegd. Want waar het over gaat is over die verborgenheid en die houdt in heel die gemeente die deel heeft aan Christus. Dus zo vreemd is dat niet. En daarna doe ik dan maar het zwijgen toe. Want het gaat er niet om of het ergens op van toepassing gebracht kan worden. Gaat erom wat hier nou feitelijk staat. Een van de problemen met de vers is dan vervolgens dat deze uitdrukking, God is geopenbaard in het vlees, natuurlijk een heel populaire uitdrukking is om de godheid van de Heer Jezus te bewijzen. En daarna zeg ik, heb je, als je dat doet, daarna nog veel meer problemen. Want het punt is nou juist dat de Bijbel, sprekend over degene die hier op aarde in het vlees leefde, in de dagen zijns vleeses, met de uitdrukking uit Hebreeën 5... dat die nou juist geen God was. In die dagen in ieder geval niet. Wat wij wel lezen, is dat hij van God gezonden was. En dat hij bad tot God, maar niet dat hij God was. En daar gaat het maar om. Sommigen raken daar het spoor dan bijster, maar ik kan het ook niet helpen. Wat wij juist lezen is dat de goddelijke attributen van Christus aan hem worden toegeschreven op grond van en sinds zijn opstanding uit de dood. En de goddelijke naam, Jehovah, heeft hij gekregen, geërfd staat er zelfs, bij zijn opstanding uit de dood. Daarna dus pas. En over daarvoor praat ik nou voor het gemak niet, want het heeft er ook verder niks mee te maken. Is trouwens nog iets anders, en daar was ik niet helemaal op bedacht, zie ik nu. Maar er is iets anders wat ik eraan toe moest voegen eigenlijk. Want deze uitdrukking is geopenbaard in het vlees. Gaat niet over God geopenbaard in het vlees. Sorry dat ik er nog even op inga. Dat kan trouwens niet missen, want niemand die de Heer Jezus zag kwam tot de conclusie dat God zich openbaarde in hem. Dat was namelijk niet zo. Juist niet. Integendeel. Wat daar geboren werd in de tijd in Bethlehem, om zo te zeggen, dat was een mens, de zoon van David in elk geval, met grote nadruk. En hij zelf prefereerde de nadruk trouwens op zoon des mensen, dat wil zeggen zoon van Adam. En daar ging het juist om. Hij verscheen als mens, in dienstbaarheid en in nederigheid, enzovoorts. En daarna moet ik op nog wat anders wijzen. Dat is helemaal vervelend, maar dan moet ik ook altijd mijn nek weer bij uitsteken. Dat is als er staat, is geopenbaard in het vlees, dan gaat het niet eens over vlees. En als je zegt, maar het woord staat er toch, zeg ik, ja, het woord staat er. Maar ik Kijk, als er staat van de gemeente is een pilaar, dan gaat het ook niet over een pilaar. Dus daar hoeven we echt niet moeilijk over te doen. Geopenbaard in het vlees wil niet zeggen dat iets in vlees, in een vleeselijk lichaam verschenen of gekomen is. Het zit hem in de oorspronkelijke, laten we zeggen, bijbelse betekenis dan toch in elk geval van het woord vlees. Vlees staat namelijk niet voor een lichaam, hoewel het woord vlees soms in die betekenis gebruikt wordt. Als er staat we zijn vlees van zijn vlees, dan betekent het gewoon we zijn zijn lichaam. Dat is waar. Maar het woord vlees staat voor materie als zodanig, stof. Tastbare, zichtbare dingen. Dat heet altijd vlees. En het is niet noodzakelijk het vlees van de, waar de dokter naar kijkt of waar de slager mee van doen heeft. Het kan ook zijn, zeg ik altijd, het vlees waar de machinebankwerker over spreekt. Maar dan gaat het over ijzer of weet je veel wat. Maar niet over dat spul wat je bij de slager kunt zien, zal ik maar zeggen. Want het heet ook vlees. Vlees staat gewoon namelijk voor materie als zodanig. En het idee is dat, want ik heb geen aantekeningen bij me, dan spaart u een boel tijd en mij ook trouwens. Maar het idee is dat de term vlees worden, want daar gaat het feitelijk over, de uitdrukking vlees worden in het Oude Testament, en dat is altijd de basis voor de betekenis van alle woorden, ook van de Griekse Nieuwtestamentische woorden overigens, dat het woord vlees worden, het werkwoord afgeleid van vlees dus, ook vertaald wordt met een boodschap brengen. En meer in het bijzonder het brengen van een blijde boodschap. Bij voorkeur vertaalt men het dan ook zo. Ik heb ergens een lijst, maar die heb ik hier bij dit vers helaas niet ingevoegd. Maar ik heb ergens een lijst van mijn 24 schriftplaatsen of zoiets in het Oude Testament, waar het woord vlees, bazar, het Hebreeuwse woord bazar, inderdaad vertaald is met het brengen van een boodschap, boodschappen. En bij voorkeur een blijde boodschap brengen. En soms als het als zelfstandig naam wordt beschouwd moet worden binnen de zin, dan is het een verkondiger en bij voorkeur een verkondiger van blijde boodschap. Men zie Jesaja 40, daar komt de term een paar keer achter elkaar voor en wordt ook zo vertaald. Gij verkondigster, Israël, gij verkondigster van goede boodschap. Het is maar één woord en het is het woord voor vlees. Dus trouwens, ik zoek hem toch even op, want nou ik vers ineens in gedachten heb, lijkt het me toch nuttig om hem even te citeren. In Jesaja 40 namelijk begint wat bekend staat als Deutero-Jesaja, dat wil zeggen het tweede deel van de profetieën van Jesaja. En het begint met troost, troost mijn volk. Dat wil zeggen, vanaf Jesaja 40 is de profeet in hoge mate evangelisch, om het maar eens zo te zeggen. En messiaans. Het hoofdstuk begint dan ook met de aankondiging van Johannes de Doper. U weet wel, de stem des roependen in de woestijn. In elk geval Johannes de Doper. Wellicht ook gewoon de Heer Jezus zelf. En in dat verband staat er in vers 5, en ik probeer niet de versen zelf te verklaren, maar u te bepalen bij de woorden die gebruikt worden. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En zal geopenbaard worden wil zeggen dat die heerlijkheid des Heren daarvoor verborgen was. En daarna wijs ik erop dat de heerlijkheid des Heren, dat kan ik u ook makkelijk met schriftplaatsen aantonen, eigenlijk gewoon Christus is. Dat is de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, betekent dus eigenlijk gewoon de Messias zal komen. En dan staat er, en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Maar dit is een woordspeling die ik kan hem niet eens in het Nederlands uitleggen eigenlijk. Want wat heeft dat vlees er nou ineens mee te maken? Maar het heeft iets van doen met dat de mond des Heren gesproken heeft. Want vlees staat ook voor het brengen van een boodschap. Bij voorkeur een goede boodschap. En wat aangekondigd wordt is dat die goede boodschap inderdaad zou komen. Stem des roependen in de woestijn enzovoorts. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat is een goede boodschap, toch? Enzovoorts. En dan ineens dat vlees. En de mond des Heren zal spreken. Maar ik lees maar gewoon verder. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat moet ik dan roepen? En dan alle vlees. Maar waarom nou niet gewoon boodschap? Alle vlees is als gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren, dat is toch het woord Gods, als de geest des Heren daarin blaast, adem, woord. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods staat in der eeuwigheid. Maar de gedachte is gewoon dat wat vertaald wordt aanvankelijk met vlees, staat eigenlijk gewoon voor de boodschap van de mens. Dat wat een mens verkondigt. En die zal voorbij gaan. En de mens zelf ook. Maar wat God verkondigt, zal niet voorbij gaan. En dan lees ik verder. Vers 9. O Sion, gij. En dan staat er weer het woord voor vlees. Maar nu is het vertaald met verkondigster van goede boodschap. Heb je dat? Het is een leuke puzzel. Dit is even voor de taalkundige onder u dan hoor. Want voor de rest doet het weinig ter zake. O Sion, gij vlees. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij vlees. Verkondigster van goede boodschap. Uitgebreider kun je niet vertalen. Hef uw stem op met macht. Om te verkondigen natuurlijk. Hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, hier is uw God. Etcetera. Waarna aangekondigd wordt de komst van de goede herder. En dus de Messias. Nou, meer schriftplaatsen kan ik zo uit het hoofd niet noemen. Dus ik laat het voor wat het is. Het idee namelijk van het woord vlees is dat het vertaald kan worden met een goede boodschap of de brenger van een goede boodschap, of wat er maar wezen mag. Maar als het woord vlees de functie heeft van boodschappen enzovoorts, dan gaat het altijd om het brengen van een boodschap die bij voorkeur blij is. Maar het blijde of het goede van de boodschap is erin gelegen dat de boodschap die gebracht wordt verwacht werd. Dat is alles. En als het gaat om het brengen van een boodschap waarop iedereen zit te wachten, men weet dat de boodschap ooit een keer zal komen. En als die dan komt en gebracht wordt, dan is het niet een ander woord voor spreken of verkondigen, wat dan ook, maar dan is het dit woord bazaar. Een keer of 24 dus in het Oude Testament. En daarom goede boodschap, maar alleen goed omdat men het verwachtte. Ik herinner me uit mijn hoofd een schriftplaats in dat verband waarin aan David de boodschap gedaan wordt dat Saul is overleden. Er staat ook het woord bazaar. Wordt als goede boodschap beschouwd. Maar David beschouwt het helemaal niet als goede boodschap. En voor de boodschapper zelf was het ook niet zo goed, want het kostte hem de kop. Maar de aardigheid is gewoon dat je precies kunt proeven waar het over gaat. Men wachtte al jaren, David in elk geval. Men wachtte al jaren op de dood van Saul. Want David zou koning worden, de Heer had het beloofd. En dus was het wachten op de dood van Saul. David zelf wilde daar niet aan bijdragen, wilde er niks aan doen. Enzovoorts. Hij had wel wat met die Saul, zal ik maar zeggen. In positieve zin bedoel ik dus ook. Enzovoorts. En daarna komt uiteindelijk toch de boodschap. Nou, dat heet dan blijde boodschap of goede boodschap. Die staan niet zo vertaald, hoor. Die staan gewoon vertaald met de boodschap. Maar het heet wel zo, omdat gepredikt wordt iets wat men verwachtte. Er wordt aangekondigd dat iets gebeurd is waarvan men kon weten dat het gebeuren zou. De meest voor de hand liggende tekst in dat verband is die waarin aangekondigd wordt de geboorte, of waarin bekendgemaakt wordt de geboorte van één zoon. Ik weet niet zo gauw, ergens in de profeten komt dat voor. Vanzelfsprekend, daar heeft men 9 maanden op zitten wachten, minstens. En als dan de mededeling komt, heet dat blijde boodschap, bij ons in het Nederlands ook nog steeds. Maar dat heet bazaar. Maar de gedachte achter het woord bazaar is dat hetgeen verwacht mocht worden, of dat hetgeen beloofd was, inmiddels gerealiseerd is geworden. En nog anders, hetgeen beloofd was, heeft gestalte gekregen. Is dus vlees geworden. Dat is het hele verhaal. En de bedoeling is altijd dus, daar moet je goed opletten, de bedoeling is dus altijd dat als God gesproken heeft, dan heeft hij gesproken over de toekomst. En de bedoeling is dus dat ooit een keer dat woord dat God gesproken heeft, vervuld wordt en dus vlees wordt. En zo komen we de uitdrukking in de Bijbel tegen, het woord is vlees geworden. In Johannes 1. Maar het betekent niet dat de Heere Jezus van oudsher die woord was en dat hij nu in een lichamelijke gedaante op aarde verschenen is. Dat betekent het niet. Integendeel, het betekent God heeft van de beginnen gesproken en heeft beloften gedaan met betrekking tot de komst van de Messias, om zo te zeggen. En waar dat woord vervuld wordt, wordt het dus vlees, dat is van oudsher de term, in het Oude Testament al. En als er dus staat het woord is vlees geworden, wil het gewoon zeggen God heeft zijn belofte vervuld. En dat het gebeurt in Christus, dat is waar. Maar daarom voeg ik er meteen aan toe dat deze uitspraak uit Johannes 1, het woord is vlees geworden, niet eens een uitspraak is over de geboorte van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding. We staan er trouwens meteen achter hoor. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond voor korte tijd, getabernakeld staat er. Ik weet ook precies hoe lang, 40 dagen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven, maar toen de Heer geboren werd, werd hij geboren onder de wet. Gelaten veer. Maar toen hij opstond uit de dood, bracht hij de genade. Het nieuwe verbond namelijk. De wet is door Mozes gegeven, het oude verbond. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En dus is die uiteenzetting in Johannes 1 echt geen andere dan die uiteenzettingen die we vinden in, met name ook uitgebreid in het boek Handelingen. God heeft beloften gedaan, is altijd de prediking. En God heeft die beloften vervuld toen hij zijn knecht, zijn kind Jezus verwekt heeft. En dat is precies wat Johannes 1 ook zegt. God heeft van den beginnen gesproken, maar niemand wilde luisteren. Men had de duisternis liever dan het licht. De duisternis heeft het licht niet gegrepen. En wat het maar wezen mag. Niettemin, degenen die geloofden ontvingen oudtestamentische tijd macht, autoriteit, macht, recht om kind van God te worden, ooit als de belofte vervuld zou zijn. En het volgende vers zegt dan, en het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, de beloften God zijn vervuld geworden. Hebben gestalte gekregen. En dat is de normale betekenis van die term dus. Zeker als het woord vlees, bazar, want dat is het nog steeds, staat in verband met dat er gesproken wordt of zoiets. In verband met woord. In verband met openbaring. Want strikt genomen, vlees worden en openbaren is dus in hoge mate hetzelfde. Openbaren is altijd openbaren van dat wat verborgen was. En vlees worden is het realiseren van hetgeen tevoren was aangekondigd. En zo moet je Johannes 1 lezen. Dat past volkomen ook in de context van het hoofdstuk. Maar ik geloof dat ik dat in de tijd een paar maanden terug in Oldenbroek besproken heb. Hè, toch? Uitgebreid. Wel met verwijzing naar al die schriftplaatsen. Dus vooruit maar. Maar zo moet je hem net zo goed lezen hier in 1 Timotheus 3. En dan is het ook volkomen logisch wat er staat. De verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. Is vlees geworden en daarmee geopenbaard. Wat verborgen was, maar wel was aangekondigd, is gerealiseerd geworden. En dus is het volkomen hetzelfde als het woord is vlees geworden, maar nu in het bijzonder met verwijzing naar woorden met betrekking tot de verborgenheden in het Oude Testament. Dus iets smaller genomen dan Johannes 1. Maar dat is wat vlees is. Nou, daarna zul je zeggen, maar dan heeft het woord vlees twee verschillende betekenissen. Namelijk vlees, materie, of vlees, namelijk resultaat van het woord. Dan zeg ik, dat is een zware vergissing. Want u moet bedenken dat alles wat materie is, alle zinnelijke dingen, dat die allen aangeduid kunnen worden als vlees. Dat is een goede reden voor. Want ze zijn allen door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Klaar? Alle vlees, alles wat zichtbaar is, alle materie is de uitdrukking van het woord Gods. God sprak en dan komt er wat. En dat staat ook in hetzelfde 1 Johannes. Toch? In het begin was het woord. Wij redeneren dat meteen weg en zeggen in het begin was Christus. Maar dat is niet zo. In het begin was niet Christus. Hij is voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld. Maar hij was er nog niet. Integendeel. Daar ging het nou juist om. Hij moest komen, dat is ook wat beloofd was. En beter nog, hij moest gestalte krijgen of hij moest gemaakt worden of hoe je dat maar zeggen moet. Maar in het begin is het woord, dat wil zeggen vanaf den beginnen heeft God gesproken. Het woord was bij God en het woord was God betekent gewoon dat God per definitie degene is die spreekt. En dus heeft hij van den beginnen gesproken. Altijd al, ook in oud-testamentische tijd enzovoorts. En beginnend in elk geval bij de schepping van de wereld als zodanig. Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Maar ook daarna heeft God gesproken, beloften gedaan met betrekking tot de toekomst. En die beloften zijn inmiddels gerealiseerd. Dat wil zeggen, dat woord is vlees geworden. Of ook dat woord is vlees geworden. Zoals het woord Gods in Genesis 1 vers 3 of zoiets net zo goed vlees geworden is. God sprak en er kwam van alles. Eigenlijk Genesis 1 vers 1 dus al. Maar God sprak en dan verschijnt er van alles. Alleen God heeft daarna ook gesproken en verscheen niet meteen. Dat werd pas later vlees. Werd pas later gerealiseerd. Maar dat is de betekenis van bazar. Daarna, maar ik hou eigenlijk niet van die taalkundige benaderingen. Maar daarna wijs ik erop dat er toch een groot verband bestaat tussen bazar en bara. Scheppen namelijk.